Normaal zitten we 25 minuten in stilte. Centrum doorbreekt de stilte. Je luistert naar de 25 minuten podcast van de leraren verbonden aan Centrum in Utrecht. En vandaag gaan we het hebben over Dogen. Zenmeester uit de 13e eeuw.
Toen
bij me zijn Martin Pol en John van der Weert. Welkom.
Dank.
Dogen. Ja, daar valt veel over te zeggen. Dat gaan we ook ongetwijfeld doen. Kijken hoe we deze figuur een beetje tot leven gaan brengen. Want hij is wel belangrijk in de Zen-traditie. Hij is 13e eeuw, hè, van 1200 tot 1253. Dus hij is niet zo heel oud geworden.
Ik ben ouder al. Jij ook trouwens.
Ik ook, ja.
Bijna zover.
Ja.
Als je nou in één woord moet zeggen, hè, waarom is hij zo belangrijk? Is hij belangrijk? Eerst een stapje terug. Is hij belangrijk?
Ja, tuurlijk is hij belangrijk. En? Ja, er zijn zo ontzettend veel leraren.
Ja.
Dus hij is een hele belangrijke leraar. En tegelijkertijd is hij ook één van de leraren uit de Zen-traditie.
Ja.
Maar hij is ook niet zo... Voor mij is hij niet zo belangrijk, omdat hij nou... De Japanse Zen uit China heeft gehaald en daar is gesticht. Hij wordt natuurlijk genoemd als de stichter van de Soto-school. Dus allemaal. Maar wat hij ons nagelaten heeft, dat is eigenlijk... Daar verdient hij een belangrijke plek.
Een plek,
ja. Wat mij betreft, ja.
Ja. Ja. Want Dogen kwam op in een tijd dat in Japan... Rinzai, bij de samurai, een zen-stroming was... die daar heel erg nadrukkelijk aanwezig was. Hij stichtte een beetje na een reis uit China... waar hij bij een zen-leraar zat. Weer een soort nieuwe vorm, althans een vorm die hij uit China een beetje meenam... die wat dichter bij de bevolking zat... Dat is een beetje de overlevering, hè?
Hij was natuurlijk... zoals ik het begrijp, hij zat in die Tendai-school. En een van de dingen die daar gezegd werd is... we zijn allemaal al verlicht van huis uit. En dus vroeg hij zich af natuurlijk van... ja, als ik al verlicht ben, waarom zou ik dan nog beoefenen?
Ja.
En dat was eigenlijk, zoals ik het herinner, de aanleiding om op weg te gaan. Dus dan vroeg hij aan zijn leraar in die Tendai-school... meen ik dat de Tendai-school was... van ik ben al verlicht, dus waarom zou ik nou nog zoveel moeite doen... Ja. En die man wist het antwoord niet. En die verwees hem toen naar een zenleraar. En daar is hij toen naartoe gegaan. En uiteindelijk ging die zenleraar naar China toe... om daar de originele zen weer op te halen. En toen is hij met hem meegegaan.
Ja,
en toen is hij in China aangekomen. En die zenleraar die mocht wel het klooster in. Het Chaodong-klooster volgens mij. En Dogen niet. Die mocht niet, want hij had niet de goede paparazzen. Want zijn leraar, die zenmeester, had al transmissie gekregen. Dus hij mocht wel naar binnen en hij niet. Hij zat op een bootje ergens in de haven. En dus hij heeft daar heel erg veel vernedering eigenlijk meegemaakt voor zijn eigen idee. En uiteindelijk is hij wel naar binnen gekomen, dat er een nieuwe abt kwam in dat klooster. En toen is hij daar tot wasdom gekomen, zeg maar.
Ja.
Ja. Dat lange
heeft
weg.
Dat heeft hij meegenomen. En,
naar Japan.
Naar Japan.
Uiteindelijk. Ja.
Dat is leuk toch? Ja. Dat is leuk dat een leerling aan iedere leraar die... Want hij heeft in China ook nog een rondje langs tempels gemaakt.
Ja, zeker. Ja.
Iedere leraar die je dan tegenkomt, stel je eigenlijk dezelfde vraag. En je bent eigenlijk steeds teleurgesteld over het antwoord. Hm. En je wacht niet eigenlijk... Je wacht niet eigenlijk totdat je het juiste antwoord... ontvangen hebt.
Ja.
Het is heel mooi, dat idee. Er zit een soort... is misschien ook waarom Dogen nog gelezen wordt. Hè, omdat hij stopte niet. Nee. Gaf niet op.
Nee.
Ging maar door. Hij was niet tevreden. Dus dat is ook voor mij wel inspiratie.
Een enorme drive, dat klopt.
Ja.
Wat wel lachen is, ik heb even voor mij in een biografie van hem gelezen... dat hij ergens had gezegd of geschreven. Vond ik grappig van... Want hij was heel streng, hè? Hij ging helemaal op die rituelen, hij ging helemaal alles heel streng. Dus het hele leven werd geritualiseerd tot aan het toilet, tot naar het toilet gaan toe. Dus in die kloosters waar hij uiteindelijk in Japan die hij gesticht heeft. Dus waanzinnig streng. En hij zei het enige jammere vond hij aan zijn leven dat hij niet wat meer humor had gehad. Hij was gewoon humorloos.
serieus man.
Ja, hele serieus. Ja,
net als wij eigenlijk.
Enorm serieus. Ja. Nee, dat, oh, dat ik hoop dat dat doorkomt hierin via deze podcast.
Ja, weinig gelach hier. Ja. Nou ja, en uiteindelijk is dat opgepakt, maar ook weer niet heel lang. Want hij is ook een tijdje vergeten. En hij heeft echt heel zijn best gedaan om een enorm naslagwerk na te laten.
Ja,
heel veel geschreven.
Shobo Genzo, hè? Dat is Shobo eigenlijk Genzo. Dat is zijn, dat is zijn laatste
teksten. En dan, dus echt de drive om iets uit te zoeken. En dan is het net, het is een beetje de Bach van Zen. En dan zien we hem een tijdje niet.
Ja.
Dat is ook wel, dat overkomt ook wel eens, hè? Dat het Zenmeester dan even niet in zwang is, zou maar zeggen.
Ja. Ja, en ik denk dat, dat hij is ook, wat ik altijd begrepen heb, is dat hij ook, hij is op een gegeven moment weer herontdekt in de Soto-school. Maar hij is ook, dat ging eigenlijk hand in hand met een soort herontdekking door filosofen. Filosofen in Japan, die dachten, wat is dit? En die gingen studeren. Er kwam een soort Dogen-studie op gang.
Ja.
En hij heeft natuurlijk in die Shobo Genzo heeft hij allerlei thema's aangeroerd. Dus je zou tegenwoordig zeggen, het is een essaybundel of zo. Ook filosofische thema's, hè, over de tijd, over wat verlichting is. Eigenlijk van, niet alleen maar zenbeoefening, maar ook hij heeft poëzie geschreven.
Ja.
Dus hij werd eigenlijk ontdekt door, ook door niet zenmensen. En ik denk dat hij daardoor, hij is onderdeel geworden van de Japanse cultuur.
Ja, ja, dus breder, dus bredere invloed toch, bredere invloed, uiteindelijk.
Ja.
Ja, lang na zijn dood. Ja.
Ja.
En nu dan? Want ik noem met grote sprongen hoor, want ook, moet je de biografie maar even lezen van Dogen, of precies te zijn. Er vallen heel veel mooie dingen over te vertellen en te lezen nog. Kom misschien later op. Maar als je nu kijkt, hè, van waar kom jij hem tegen, John Dogen?
Je komt hem denk ik in de eerste instantie tegen als je zenteksten leest van derden, zeg maar, die aan hem refereren. En dat als je dat vaak genoeg tegenkomt, dan ga je denken, ja, wie is dat nou eigenlijk? Zo ging het bij mij een beetje. En dan kom je inderdaad met die Shobo Genzo in aanraking. En dan lees je de teksten en die zijn dan in de eerste instantie ondoorgrondelijk. Ja. Enorme bergen die aan het wandelen zijn. En weet ik, het is ongelooflijk eigenlijk. Ja. Hele beeldende taal en poëtisch. En daar ben ik niet zo heel erg van. Dus dat maakt het altijd lastig. Maar goed, toch erin gedoken. En dan blijkt dat een enorme rijkdom te zijn aan pareltjes. Die wel verpakt, lijkt het. In ook in oude Chinese verhaaltjes. Die je natuurlijk moeilijk kunt plaatsen. Maar uiteindelijk zit daar heel veel in. En heb ik daar heel veel aan gehad.
En die Shobo Genzo, hè, als je dat moet omschrijven. Het is een heel dik boek. Ja. Je kan hem ook op internet wel vinden. Als je het niet wil bestellen.
Ja.
Maar wat is het?
Ja, wat Martin net zegt, een verzameling van essays, zeg maar, over bepaalde thema's.
95 of 93, willen ze nog wel eens door elkaar.
Er is iets gedaan aan de volgorde. Ja. Dus die Genjo Koan is eigenlijk, daar begint het mee. Maar die is waarschijnlijk van latere datum en eerst gezet. Dus er is alles, zoals altijd in de zen, je weet nooit precies waar je naar kijkt.
Nee.
Je weet ook niet of het nou echt van Dogen was, of dat er nog door leerlingen iets is toegevoegd. Dat weten we allemaal niet. Dat is eigenlijk ook niet zo belangrijk.
Nee.
Maar het leuke is, die Shobo Genzo, als je die gewoon vertaalt, dan is dat de schatkamer van het ware Dharma-oog.
Ja.
Ja, dan begint het al. Ja. Schatkamer. Ware Dharma-oog.
Ik heb allemaal gouden dingen voor me. Ja. Dat je doet de kist open en dan zit er iets moois in.
Ja, precies. En zo heb ik hem ook ooit leren kennen. Ja. Als iemand ook die altijd genoemd wordt, waar ook van gezegd wordt, ja, dat is wel moeilijk hoor, Dogen, moeilijk. En waar je dus
daar
ook
ben ik het wel mee eens.
Ja, ik niet.
Nee?
Nee, hij is echt heel, heel gemakkelijk.
Ja? Nou, ja,
gelukkig hebben we Martin erbij.
Hij is heel gemakkelijk. Maar je moet hem niet proberen te begrijpen. Dat is altijd, dus als je nou Dogen leest en je wil hem niet begrijpen, dan lichten er ineens zinnetjes op. En die zinnetjes, dat is het.
Ja.
Hè, dus, en hij heeft allerlei claims die ik eerst helemaal niet geloofde. Dus Sazen is verlichting.
Ja.
En verlichting is zazen. Ik dacht, nou, als ik zazen aan het doen was... Ik had zelf nooit het gevoel dat het verlichting was.
Ja.
Maar als je dat, als je dan doorleest en je gaat erover nadenken... maar vooral je gaat in zazen vooral denken van wat is dit eigenlijk?
Mm-hmm.
Dit is de werkelijkheid zijn nu.
Ja.
Nou, dat is verlichting. Dus ja. In de loop van de jaren, het heeft wel een tijdje geduurd, geef ik toe... is het echt wel gaan leven, die schatkamer, zal ik maar zeggen. Het is voor mij echt een schatkamer.
Ja, ja. Ja. Maar meer een schatkamer aan mooie zinnen die iets met jou doen... dan dat het prachtige essays zijn à la Bas Heijnen... waar een begin aan zit en een staart... en dat je precies kan volgen waar hij naartoe wil. Je moet
het is geen
proeven, zeg
ja,
maar.
Het is ook niet geschreven voor maatschappelijke doeleinden.
Nee, niet voor in de krant.
Nee, voor de politiek of de economie of de samenleving... om die te verbeteren. Dat is allemaal, het is eigenlijk allemaal, je zou kunnen zeggen... opgeschreven inzicht.
Ja.
En de uitnodiging of een soort grap van... nou, hier, lees het maar. En dan... het is eigenlijk... een aantal van zijn Shobo Genzo-essays, moet ik zeggen... zijn ook geschreven ten behoeve van leerlingen met een vraag.
Mm-hmm.
Ja, je zou toch ja, maar... Ja. Stel je voor, een leerling vraagt aan ons van... wil jij iets schrijven over de time being?
Ja.
Dan gaan wij zo'n essay schrijven. Nou, ja. Toch het niet. Maar hij deed dat wel.
Ja.
En we lezen het nog steeds.
Ja.
Fantastisch.
Is het wel mooi eigenlijk.
Ja. Ja, hij legt hetzelfde vaak op verschillende manieren uit. Dus er is ook een soort herhaling zit erin.
Ja.
Dus dat is op zich ook wel handig. En op verschillende manieren probeert hij het dan uit te leggen. En dat, dat vind ik wel interessant.
Dat is ook echt toch een beetje dat leraarschap. Hè? Dat je op dat moment probeert iets over te brengen wat op dat moment... Nou, jou bezighoudt of hoe het op dat moment tevoorschijn komt, zullen we zeggen.
Nou ja, weet je, het probleem natuurlijk is, denk ik in zin in het algemeen... is dat je met een paradox zit die niet opgelost wordt in de zin van... dat is dat bodhisattva-ideaal waar we het vaak over hebben. Dus die zowel verlicht als mens. Dus het is een verlicht mens, het is alle twee. En dat en, niet of, maar het is en. En... die paradox wordt eigenlijk nooit opgelost en die lost hij ook niet op. Maar dan zit je wel met een gebakken peren natuurlijk. Dat je, want meestal wil je gewoon, ben ik dit of ben ik dat, weet je wel. En daar speelt hij enorm mee.
Ja. En hij laat zien hoe je daarnaar kan kijken, naar die paradox, hoe je daarmee om kan gaan.
Ja, nou ja, hij zegt bijvoorbeeld dingen zoals, je bent of in een verlichte staat... of in een niet verlichte staat is. Of in die zin. Iets met een vogel of zo. Als die vogel is, vliegt die oneindig in de lucht. Daar kom je nooit uit. Dus dan zit je in staat 1. En de andere is, als je een vis bent, dan blijf je een vis. Alleen, hij zegt ook ergens, je kan switchen van het een naar het ander. Maar dat is dan echt een tipping point van het een naar het ander.
Mm-hmm.
En dat klopt in de meditatie. Als je zit te mediteren... en je bent bevangen geraakt door een voorval in de ochtend... dan ben je vis, zullen we maar even zeggen. En voordat je het weet, je gaat terug naar je ademhalen... dan flipt die over en dan ben je ineens weer bevrijd. Dus het is echt een flip. Ja. Het is of één of het ander.
Ja,
en het zit in hetzelfde ding.
Ja.
Het vlees.
Hij zegt eigenlijk dat vissen of
je
vogels
hebt bij, hè, maar
zich niet afvragen...
Nee.
Waar het water eindigt of waar de lucht eindigt...
Ja.
En wij mensen vragen ons wel af, hè? Hoe lang duurt mijn leven, hoe lang duurt de zazen nog, wanneer is dit probleem opgelost, waarom heb ik dit probleem?
Ja.
Maar de uitnodiging is dan, oh ja, even kijken, zazen beoefenen als een vogel, even kijken, of een vis. Ja, dus gewoon zitten en dat hele je afvragen, hoe lang duurt het nog, waarom doe ik dit? Dat kun je gewoon bewaren, hoeft helemaal niet weg. En dan zit je gewoon. En dan, dat is van...
je zit gewoon.
Brazier, hè? Dat tipping point. Hè? Dus dan, volgens mij. Dus dan kan er ineens gebeuren waardoor je inderdaad de ervaring krijgt. Oh, dit is verlichting.
Ja, even uitleggen. David Brazier heeft een boek geschreven. The Dark Side of the Mirror.
Ja,
en
precies.
Dat gaat over de Kenjo Koan. Dus die belangrijke eerste tekst eigenlijk. Of van die vooraan staat bij de Shobo Genzo.
Ja.
En hij heeft daar een interpretatie op geschreven, een uitleg,
en
zijn
een
visie.
Een vrij innovatieve manier om ermee om te gaan, volgens mij. En,
moderne manier, vind ik wel.
Ja, zeker, zeker. En hij pakt echt wel die ingang van de Chinese filosofie die hij erbij betrekt. En want daar heeft Dogen natuurlijk toch weggehaald, weet je wel. En Ja.
Heeft dat boek van David Brasier jou iets gedaan in dat opzicht? Dat het daardoor wat meer ging leven, die tekst?
Jazeker. Ja. Nee, ja, kijk, ik ben niet literair geschoold of zo. Dus als ik die teksten lees in de eerste instantie, ik zou mensen ook aanraden om dat te proberen, dan zie je, dan is er geen touw om vast te knopen. Je hebt daar hulp bij nodig. In ieder geval, ik heb er hulp bij nodig om enigszins te kunnen plaatsen.
Ja.
En wat David doet in dat boek, heel gedetailleerd, regel voor regel doet hij dat. En dat is heel mooi. Tuurlijk kiest hij een bepaalde vertaling uit. Want toen ik zijn vertaling heb gekeken bijvoorbeeld, ik ben er ook zelf regel voor regel doorheen gegaan, dan heeft hij een vertaling. En zo zijn er nog 6 andere vertalingen. Die kun je op het internet vinden. Die heb ik allemaal naast elkaar gelegd in het Engels. Mm-hmm. En soms lijken het wel hele andere teksten te zijn.
Ja.
Dus mensen vertalen het Japans op een hele andere manier. Er komen echt hele andere zinnen uit. Dus dat is ook al een hele merkwaardig gegeven.
Ja, dat maakt het niet echt makkelijk.
Nee, dat maakte mijn leven heel moeilijk. Dat heeft een hele zomervakantie gekost. Maar goed, dan zie je wel. Maar er zit op een gegeven moment wel iets van het patroon. En David heeft dat goed gedaan in mijn ogen.
Ja.
Als amateur zeg ik dat. En dan krijg je wel meer helderheid in wat Dogen probeert te zeggen. En dat helpt mij weer enorm met mediteren.
Ja.
Dus als je dan bevangen bent, dan ben je bevangen. Zo is het. Dit is het. Dit moment is dat zo. En dan hoef je helemaal niet moeilijk over te doen.
Nee. En dan ben je dus bevrijd.
Ben je even voor die ene nanoseconde.
Als je bevangen bent en je
vindt het prima. Of ja, je bent het. En er is verder geen vraag. Dan ben je het. En dan ben je even vrij.
Ja.
En dan flipt hij ook gelijk weer door naar de andere kant.
Ja.
En dat doet hij met allerlei metaforen van wateroppervlakte, waar als het licht niet goed schijnt, dan kun je de bodem zien. En als het licht anders schijnt, dan weerkaatst het wateroppervlak als een spiegel. Nou ja, en dan krijg je dat soort dingen. Dan, en dan zie je de werkelijkheid wel zoals die is, enzovoort, enzovoort.
Dus het zijn dus hele mooie metaforen om steeds te kijken naar die beide dingen die we in ons hebben. Dus zowel de tijdloze als het beperkte.
Juist.
Dat wat je nu bezighoudt, waar je nu vol van bent, tegelijkertijd, als je dat wat laat, dan zit er wat ruimte in en omheen.
Ja. En die voorbeelden die hij geeft, daar heb ik er een aantal uitgepikt die ik goed kan visualiseren ook voor mezelf en wat ik zelf wel doorleefd heb. Ja, die gebruik je dan weer als leraar in de lessen.
Ja.
En dan wordt het waardevol. Ja. Dan wordt het ook praktisch voor mij. Dat vind ik dan wel fijn eigenlijk.
Ja.
Want jij bent bij je, hè?
Ik heb de Fuka Zazen hier bij me.
Ah.
En dat is eigenlijk zijn instructie over de Zazen, hè? Hoe je Zazen doet. De Tenso Kyokun is instructie voor de Zenkok.
Voor de kok,
Die is ook vorig jaar behandeld in mijn lessen. En ik heb de Genjo Kōmon bij me. Maar wat zo mooi is, en dat is in de Zen-traditie eigenlijk schering en inslag, daarom zit ik hier denk ik ook, is dat het is zowel, wat je net ook zei Bas, het is zowel alledaags en niet alledaags. Hm. En dat Dogen is in staat om dat in één tekst, in één zin soms, te verhelderen. En daarom is het inzicht vol. Hè? Dus bijvoorbeeld deze, uit de Fukan Sazen, dus gewoon een instructie voor de Sazen. Dus zit die, voor Sazen is een rustige kamer nodig. Toch hartstikke concreet?
Ja.
Eet en drink matig. Zet alle zorgen opzij en stop met alle activiteiten. Dat kan dus niet, hè? Maar goed, daar ga je over nadenken. Denk niet in termen van goed of kwaad. Dat kan ook niet heel makkelijk. Hmm. Laat je niet leiden door voorkeur of afkeer. Stop alle bewegingen van het bewustzijn. Nou, heb je dat wel eens, is dat wel eens gelukt? Nee. En het oordelen over opkomende gedachten en gevoelens. Maak je geen illusies een Boeddha te worden.
Ah.
Nou, in die 6 zinnen, dat is gewoon Zazen.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, als je dit kunt belichamen, dan ben je er.
Ja.
Nou, dus in 6 zinnen zet hij je gewoon neer op het kussen.
Mm-hmm. Ja.
Heel knap, toch?
Heel compact. Eigenlijk.
Heel compact.
Ja.
En alledaags ook dit deel dan, hè? Alledaags opgeschreven.
Maar hij legt wel iets neer dat je denkt,
stop alle bewegingen van bewustzijn.
Ja, hallo,
daar zijn mensen die aan Zen gaan doen, zijn daar heel erg mee bezig.
Ja.
En die zeggen dan daarna tegen ons wel eens van, dat denken, dat stopt niet, dat is toch eigenlijk niet goed. En Dogen heeft natuurlijk, uit deze tekst komt ook, denk het niet denkende. Hè?
Ja.
En wat is dat nou eigenlijk? Ja, dat is dus alle gedachten die je tijdens de zazen krijgt, die opkomen, die laat je gewoon bestaan.
Ja.
En dan denk je niet.
Ja.
Dan denkt het.
Ja, precies. Dan komt er wel ruimte tussen dat ik
Ja.
En dat en, wat er denkt.
Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, precies. Dus nou, dat is, ik denk, dat nou ja, hier kun mooi, je ja. natuurlijk geen wonder dat dat dus al, want het is van 1227 volgens mij.
Ja.
Geen wonder dat dat dus al bijna, het is het, 800 jaar bestaat. Dat ja. kan, dat is...
Ja, zijn, ja, dat klopt. Want zijn verlichtingservaring was natuurlijk in China ja. dat hij dat hij naast iemand ja. zat. En die kreeg een instructie van die leraar die rondliep in die zendo. En die zei van drop your body and your mind. Dus iedere overweging over je lichaam of over je geest terzijde schuiven. Dus dat is dat ik wat dan minder actief wordt, zullen we zeggen. Of, ja. En dat was voor hem ook, dat was het moment.
Ja,
dat was het moment.
Ja, zijn buurman werd geschoold, hè? Dus uitgeschoold.
Ja, uitgeschoold.
Want hij
ja.
was in slaap gevallen.
En drop body and mind.
Hoe kan je nou in slaap vallen als je lichaam en geest afgeworpen hebt? Hè? Of zoiets, hè?
Ja. Ja.
En Dogen zat ernaast en die dacht, lichaam en geest afwerpen.
Kat in het bakkie.
Ah,
en dat was de vraag.
Ja, 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 precies.
Dus wel een mooi verhaal is dat, ja.
Iedere overweging over ook mijn denken laat ik terzijde.
Ja.
En dat is dat denken, niet denkende. Ja. Weet je? Je laat je geest doen wat de geest wil doen, zoals Nico dat zo mooi zegt.
Ja.
Maar jezelf, het ik, is dan even niet actief.
Ja. Ja, ik hoor nu al dingen dat ik denk, dat komt me wel heel bekend voor.
Ja,
volgens mij is dat in mijn ervaring met zen, heb ik dat allemaal voorbij horen komen.
Ja.
Ja. Ja, die ervaringen zijn op zich natuurlijk helemaal niet, hoe zou ik het zeggen? De spirituele ervaringen zijn niet zo, die zijn gelijk voor iedereen, kan maar laat maar zeggen. Qua gradatie wisselt dat natuurlijk, maar hij weet het op een manier neer te schrijven en uit te exerceren, hoe noem je dat? Door te exerceren
ja.
tot teksten.
Ja.
Waar je, als je er dan goed naar kijkt, denk ah, oh, ik herken daar wel wat in.
Ja, ja precies. En, ja. Dit is de beweging die ik op het cursus dus ook maak.
Ja.
En dat
ja.
ik af en toe me realiseer, oh, het is wel goed zo, hè? Of nou, niet eens een waardeoordeel, maar ja, dat ik dan, oh ja. ja. En dat komt toch een beetje door, omdat we doen een beetje hetzelfde als...
Als Dogen. Hey, Martin, nou, we hebben een enthousiast gekregen, zie je dat? Nou, we hebben er eentje bij, welkom.
Zie je dat de schatkamer
ja.
is?
Ja, het is wel een schatkamer, ja.
daar hadden we het net over. Ja, nee, maar zo is
maar,
het.
Maar ja. het is het hele... wat je ook, kijk, die filosofische zijn, dus die essays die filosofische van aard zijn over de tijd,
ja.
die, dan moet je een soort filosofische inslag hebben. Dus dan moet, ja. je, dan moet je leuk vinden om, maar zijn teksten over ja, hoe een zenkok zich moet gedragen, of hoe je in zazen zit,
ja.
of bendo, hè, over, de, over het wholeheartedly practicen, zou ik maar zeggen, ja. Dat is heel... heel rechtstreeks. En daar zie je eigenlijk, hij heeft dus ook allemaal doorgemaakt wat wij ook doormaken als je dit beoefent.
Ja.
Dus hij is gewoon een, ja, je zou kunnen zeggen, hij is een...
hij is een van ons.
Ja, een ja. verre overgroot opa, weet je. Maar hij heeft wel, hij heeft gewoon precies op dat kussen zitten van, wat is het eigenlijk?
Ja, denk je ook dat hij slaperige benen heeft gehad en, ja. en dat hij het moeilijk heeft gevonden?
Tuurlijk.
Het is toch een beetje een superheld af en toe, hè? Dat ja. idee krijg je een beetje.
Ja, maar wij weten natuurlijk allemaal dat superhelden
nee, dat
echt niet bestaan. Nee, nou, ja, ja, ik weet niet, Bas, maar...
Ik niet.
Nee, maar...
En hij heeft het op zijn donder gehad ook. Hè, toen hij in China was, toen kwam die man tegen, die kok tegen ja. van het klooster, weet je wel.
Ja.
En die kwam bij hem champignons kopen op ja. die boot of zo. Ja. En dan zei Do, joh, hij vond het een interessante kok. Want die had hele wijze woorden schijnbaar. En hij zegt van, blijf toch hier slapen? En dan, nee, zegt die ouwe, ik moet weer terug naar het klooster, want ik moet werken. Maar hij zegt, u bent al heel oud, waarom gaat... Laat iemand anders dat doen. Zegt hij, zij zijn mij niet. En Doken snapte er niks van. Dus zei hij, jij snapt er helemaal niks van. Nee. Want zijn taak, zijn leven is koken en dat is wat hij doet. Dus daar houdt hij zich mee bezig. Dus daar valt hij mee samen.
Ja,
dan laat hij zich niet door.
Wat hij hoeft te doen.
Hè? Juist, nee, dat is zijn missie. En, ja. en dan laat hij zich niet verleiden door een gezellig avondje op een boot of
nee.
zo. En,
nee.
Maar Doken snapte dat niet.
Nee.
Dus maar daar leerde hij wel lesjes.
Ja, het is eigenlijk in de zen... het is ook soms in de zen-traditie, als je die teksten leest, bijvoorbeeld in die koans, weet je wel, dan denk je echt, dat is gewoon een soort beetje macho-heldenachtige... Hè? En zo wordt er natuurlijk ook soms naar een zenleraar gekeken. Maar mijn idee van een zenleraar is, ja, dat is ook iemand die gewoon aan het klungelen is. Ja. Maar misschien al heel lang aan het klungelen is. En ook weet dat hij klungelt.
Ja.
En ook in de zen. Dus ook dat zazen, dat leer je gewoon. Je kunt wel heel lang zazennen, zeg maar al. Maar echt, wanneer haal je een 10 voor zazen? Dat gebeurt dus niet.
Nee. Dus, en hij laat zien hoe dat gaat. Hij geeft je praktische tips.
Ja.
Hij maakt er mooie zinnen van. Ja. Eigenlijk is het wel heel inspirerend wat hij doet, maar niet altijd makkelijk. En gelukkig worden we een beetje geholpen door mensen die daar hard op studeren. En ik hoop dat deze aflevering, deze podcast in ieder geval, een klein beetje een aanzet heeft gegeven om je te gaan verdiepen in wie Dogen was en wat hij te vertellen heeft. We zitten al aan de tijd.
Ik dacht het al, ja.
Ja, ik maak nog eens een beweging.
Ja, ja.
Ik denk dat we er nog even een keer op terugkomen.
Ja, dat is mijn idee. Heel goed.
Dank jullie wel voor nu.
Graag gedaan.
Dit was Centrum Doorbreekt de Stilte. We gaan weer nu terug naar de stilte.